allow Sternar. Irrational ritueel.
Conspiracy tot Europese gewoontes. Spiritualiteit voor Romeinse tijden. Magie, shamanisme.
De keerzijde van de ratio.
Onze huidige Nederlandse identiteit.
Verhalen waar de mens niet zonder kan.
Soms hoeft een actie geen doel op zichzelf te hebben, behalve de actie zelf.
Mysterieus.
Ja, wees mysterieus. Welkom bij de Irrationeel Ritueel podcast, waar ik, vrijstudeerde Charlotte...
en ik, kunstenaar Anjelde, vrouwen proberen te begrijpen.
Hoofdingrediënt van ons irrationeel ritueel is er spontaan op los praten. Waar het kan, voegen we informatie toe op onze blog. irrationeelritueel.wordpress.com. Daarnaast een kleine waarschuwing voor de gevoelige luisteraar. In deze 5e aflevering van Irrationeel Ritueel praten we met vrienden Louis en Erik expliciet over onder andere seks, feminisme, babytraps en de pil voor mannen. Nu kan je vast niet wachten, dus hier is aflevering 5 van Irrationeel Ritueel.
Oké, vandaag zijn we hier met Louis en Erik. En we gaan het met hen hebben over wat zij weten van feminisme. Dus ik ben benieuwd. Erik, wat weet jij van feminisme?
Niet veel. De suffragettes herinner ik. Meisjes in wijde jurken die opkwamen voor rechten. En het, volgens mij niet voor hoger onderwijs, maar kiesrecht, denk ik. Begin van vorige eeuw. En deze mensen die renden dan ze de paardrijdbaan op voor het paard van de koning van Engeland. Ik geloof King George. En die kwam ervoor en die ging hartstikke dood. En toen, dat heeft wel een, toen kregen ze toch wel wat ze wilden. Maar ik weet niet meer wat. Ik geloof kiesrecht. Dat is volgens mij een half weetje dat ik heb. En BH's verbranden.
Oh ja, daar hadden wij het nog een keer over gehad.
En je hebt allemaal golven van feminisme. Dus, maar die heb ik erbij gehouden.
Ja, dus Louis, jij had een aantal artikels gelezen. Kan ik me herinneren, wat ben je allemaal tegengekomen over feminisme en vrouwen? Wat heb jij geleerd?
Dat het boeide me zo weinig, dat ik het alweer vergeten ben. Nee,
goeie start.
Ik vind dat vrouwen echt onderdrukt moeten worden. Nee, even zonder dolle. Nee, ja, Hans Theo had daar wel een grap over. Over de islam. Hè? Dus dat was al een hele harde grap. Van, zo, dat Hans Theo dan zo vraagt van... Als al een moslimvrouw, worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. Er wordt niet echt hard gelachen, maar Sunny Bergman schiet mij te binnen. Volgens mij is dat een feministische vrouw. Sletvrees staat daarbij. De titel Sletvrees. Een man is een macho. Als hij met heel veel vrouwen naar bed gaat, is hij de man. Zo, dat doe je goed zeggen. Hey, wow. En als een vrouw dat doet, hey, hoer, meer slet. En ook onder de vrouwen onderling ook. Omdat dat zo heerst bij die vrouwen. Zo van, dat mag niet, dat mogen wij niet. En wij moeten nee zeggen als iemand met mij naar bed wil. Dan moeten wij nee zeggen. Het Maria-complex is mij wel bijgebleven. En het hoer-complex.
Wat is het Maria-hoer-complex?
Een man biedt zich aan en jij vindt hem leuk en een goed gesprek en het klikt en hij wil met je naar bed of niet per se in eerste instantie, maar het kan ook de tweede date zijn of de derde date en toch heb je zoiets van oh ja, maar gaat het niet te snel of ben ik dan geen hoer of en terwijl dat je lichaam roept van ik wil best met hem naar bed, maar dat mag niet. En een man kan dan wel altijd zo van, ik wil haar neuken. En dan, dat speelt ook in je hoofd en dan maak je ook moves. Maar heel vaak krijg je als man ook die afwijzing van, nee, dat gebeurt niet. En als het een keer gebeurt, dan is het meteen, kan je zeg maar een high five geven. Ik heb haar geneukt en zo de eerste avond, weet je wel.
Maar wat ik heb gelezen over het Madonna-hoerencomplex is dat een man dus eerst een, valt op een hoer. Dus dan, en dan wil hij heel graag seks met haar, ook omdat ze zich zo gedraagt. Mm-hmm. En als ze dan eenmaal een relatie hebben en ze wordt de Madonna, dan wordt het meer zijn moeder en dan is het niet meer seksueel aantrekkelijk. Maar dan, hij houdt wel van haar, maar dan op een hele andere manier. Dat is een soort complex wat mannen kunnen hebben.
Dat kan, ja.
Herken je?
Ja, herken ik wel, ja. Ja? Ik raak snel uitgekeken op vrouwen.
Ja. Omdat ze dan in één keer een Madonna wordt.
Omdat ze dan opeens van jou zijn en dan wil je weer jagen.
Maar dat heeft niets te maken met Madonna, of wel?
Wat is Madonna precies?
Ja, maar dat is een soort van heilige maagd, die dus een hele brave, goede vrouw is. En maar dan wil je wel graag met haar zijn, maar dan geen seks meer met haar hebben.
Dat komt denk ik later in de relatie of zo, als de sleur erin zit of zo, of de spanning is eraf.
Maar Charlotte, ik denk dat wat we bedoelen met dat Madonna... complex of ik weet niet wat maagd.
Maria complex.
Dat meer te maken heeft met wat Louis zegt, namelijk dat het nooit goed is. Je bent maagdelijk en dan ben je niet sexy genoeg, of je bent seksueel actief en dan ben je meteen een hoer. Dus dat zit je in een soort van spanning.
Dus het complex dat de maatschappij heeft over vrouwen, bedoel je dat?
Ja, dus een vrouw kan het nooit goed doen.
Ja.
Je bent altijd verkeerd bezig.
Ja.
Want je bent dan of sletterig bezig, of niet sletterig genoeg.
Mm-hmm.
Oh, want je kleed je niet leuk of zo.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, ik denk ook wel dat het woord slet ook wel enige emotie opwekt bij vrouwen. Want, nou, dan ben ik maar een slet.
Dus sommige vrouwen ownen zich
helemaal. Ja, die hebben helemaal geen probleem mee. Denk ik. Nou ja. Ik neuk er gewoon op los en ik vind het prima. Maar niet uit wat iedereen denkt. Dus dat verschilt ook wel. Maar de norm is wel zo van...
Ja, nou ja, dat is ook prima. Maar het ding is dat, wat jij ook zei, is dat een man niet echt snel de slet is. Of eigenlijk nooit wordt genoemd. Niet dat ik weet.
Nou, ik weet wel dat Louis, het was mannenhoer genoemd, toch?
Ik doe mijn vrienden, ja. Ik ga vrij snel naar bed met allerlei soorten vrouwen. Dat boeit me niet, ja. Een man whore.
Oh, je man. Smorgasbord, een buffet, brunchbuffet. Ja.
Nee, dus het wordt wel gebruikt. Maar denk je, Louis is wel een uitzondering, denk ik. Er zijn niet veel mannen die dat krijgt horen.
Maar was dat dan meer grappig bedoeld? Of was dat echt serieus?
Nou ja, sommige vrienden van mij begrepen niet wat ik deed met zo'n vrouw. Maar...
Dan bemoeiden ze zich wel met jouw leven.
Ja, dus mijn vrienden hebben ook zoiets van... Daar ga je toch niet achteraan of zo. Of die is te ordinair. Ik was ook een keer met een ordinair geklede vrouw. En mijn zus zei van, die is toch ordinair, Louis, wat doe je daarmee? Maar ja, het was gewoon lustopwekkend. En zij had er ook geen problemen mee. We gingen vrij snel met elkaar naar bed. En dat kon dan allemaal. En ja, ik vind het ook wel best. Want ik ben vrij onzeker van aard bij vrouwen. Dus als een vrouw het initiatief neemt, dan vinden we het alleen maar prettig.
Heb jij dat ook, Erik? Ken je daarin, wat
Louis zegt? Vrouwen die seksueel te forward zijn, dat stoot af, eigenlijk.
Oh, voor jou stoot het juist af?
Ja.
Interessant.
Vanwege het Maria-hoer-complex.
Ja, in het Maria-hoer. Ik ken alleen maar in de beginfase is allemaal wat spannender. En dan op een gegeven moment komt de sleur. Maar dan zie ik haar niet in een soort van tuttige Maria of Madonna veranderen. Helemaal keurig. Kleed, bovenste knoopje.
Maar dat heeft ook een beetje met je eigen ego te maken.
De spanning is er dan misschien een beetje vanaf.
Het heeft een beetje met je eigen ego te maken. Ik herken dat zelf ook wel. Hoor. Het is ook wel weer het strelen van het ego van de man. Dat Maria Hoer-complex. Dat een vrouw dat niet mag. Alleen maar om die man het gevoel te geven. Snap je?
Oh, welk gevoel?
Dat is nog een exclusief cadeautje.
Nou ja, als jij zegt, ik ken dat zelf niet zo. Want als een vrouw zich zou presenteren naar mij toe. Ligt aan wat voor vrouw, of mijn achtergevoel. Maar dat terzijde. Maar als Erik zegt van, maar het is helemaal niet leuk meer dat jij je zo presenteert aan mij. Want het is veel leuker als ik jou afwijs, zeg maar. Qua blikken of qua wat dan ook. Stel je voor, je hebt status en je hebt een goede baan en je ziet er goed uit. En zo'n vrouw is een beetje met je aan het flirten. En je wijst haar af omdat zij dan als hoer overkomt of zij wil me al te graag.
Dat is te makkelijk.
Dat is toch ook een beetje het ego van de man. Zo van, hij moet dan zijn best doen en zijn ego zijn hele hebben en houden, zijn baan en wat hij allemaal is, waar hij voor staat. Indruk maken op die vrouw. En die vrouw moet het maar zo van, oh ja, nee, ik ben maar zo'n vrouw en jij komt zo op me af.
Oké, maar bedoel jij dat of bedoel je meer een soort mysterie of zo, dat er dan misschien niet is?
Ja, dat weggaat en dat, daardoor zie ik een vrouw, dus in het begin is een vrouw dan seksueel wat uitdagender of zo, maar dan gaat de spanning weg en dan zie ik het waarschijnlijk ook niet meer. Hoe is de perceptie? Beauty is in the eye of the beholder. Ook zijn er dingen die veranderen in de loop van een relatie. Boy, oh boy, wat heb ik het leuk gevonden om vrouwen af te wijzen.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, ernstig.
Wat voor ego. Vrouwen? Als je
wie,
een bepaald soort vrouw
is, waarom?
Ja, ja.
Ja, en namen.
En hoe?
Ja, hoe door gewoon afkeurende blikken en negeren. En waarom? En dan toch wel een lijntje uithouden en dan laten spartelen. Ja, een soort van power trip.
Ja, mag dat. Fout.
Maar waar was je dan? Wat voor locaties waren
het? Ja, het is gewoon feestjes of meestal via scholen. Eindeloos.
Scholen, oh.
Ja, daar heb ik dan op een gegeven moment wel fans en zo. En juist om die, als ik, daar is het eigenlijk begonnen, op de middelbare school. Om die, als ik die geen blik waardig keurde, dan werd de hysterie werd alleen maar groter.
Mm. Ah.
Het was wel zo.
Psychologisch
wel.
Op de
lagere school. Nou, eigenlijk was ik gewoon te verlegen, wist ik niet waar ik mee aan moest. En,
ja.
door gewoon heel uit de hoogte te doen. Werd het alleen maar erger en die druk liep hoger en hoger worden.
Okay.
En zo ongemakkelijk.
Dus dat is meer een soort fantasie.
En, ja, ik ben het wel blijven doen. En uiteindelijk, de vrouwen waarmee ik een relatie gehad heb, die hebben het in het begin, die heb ik echt wel hordes laten nemen, zou ik maar zeggen.
Ja.
De ene naar de andere.
Dus het is misschien ook zo'n test voor die vrouwen. Ja. Hoe ver gaan ze voor? Ja. En zijn ze wel waard om?
Ja, zijn ze gestoord genoeg?
Ja, we hebben net overgegaan van dat onderwerp, kan ik me nog herinneren. Wij vrouwen weten donders goed wat we willen. Dat is volgens mij ook wel zo, hoor. Dus ik vraag zo aan vriendinnen van mij, zeg van, durf jij op een man af te stappen? En zeg van, ja man,
ja?
Ik durf. Of durf jij, of ga jij wel eens een gesprek aan op WhatsApp of zo? Of bel je wel eens van, vind je dat een probleem? Nee hoor. Ik heb dat ook meegemaakt. Dat als ik een soort van goed uitziende machtige man ben of zo, met status. Dan heb ik me anders voorgedaan. En dan komen de vrouwen gewoon op je af van hey, hoe is het? En Zullen we iets leuks doen? Of wie ben je? Weet je wel? Dus aan de hand van dat internetdaten, van het profiel wat ik heb aangemaakt. Ik heb dat wel eens, nep. Het was een nep profiel. Heb ik van mezelf aangemaakt om te kijken hoe vrouwen reageerden als ik het dan wel goed voor elkaar had.
Ja, ja.
Ja, en dan komen dus ook allemaal reacties zo van, dan komen de vrouwen gewoon met dit initiatief. Dus een vrouw, ook bij Sex and the City zijn er 4 types. Volgens mij Samantha is degene die het initiatief neemt bij mannen. Dus als zij uitgaat, dan flirt zij met mannen.
Ja.
Nou ja, ik ben dus, wat ik nogmaals, ik ben best onzeker van aard. Dus ik vind het wel apart dat ik zeg dat ik onzeker van aard ben, want ik ben dat ook heel vaak niet. Maar heel vaak als het puntje bij paaltje komt, dan ben ik wel onzeker. Ja. Zeker bij een vrouw die ik leuk vind.
Maar is dat voorbehouden aan jou of is dat echt heel normaal voor allemaal?
Ik denk dat iedereen is wel een beetje onzeker. Ja.
Want als zo'n vrouw dan eenmaal toegelaten werd door jou, werd je dan ook onzeker, Erik? Of,
over je kleine penis?
De Wii is weer bezig, hè?
Ja, dat weet ik toch wel niet. Allemaal nevelige hulp en iedere keer weer anders, maar
dus je herkent het niet per se. Soms misschien als je onzeker.
Je bent toch ook gebabytrapt? Ik heb jouw verhaal horen zeggen over babytrappen en zo.
Ja, ja.
Hoe evil kunnen vrouwen zijn? Nee,
ik heb ingepakt.
Een vrouw kan ook gewoon fucking evil zijn, dat weet ik gewoon. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb me altijd beschermd voor vrouwen.
Maar heb jij dat meegemaakt, Erik?
Ja. En,
wat is er gebeurd?
Nou ja, twee keer zeiden vrouwen dat ze de pil namen. En dat was misschien ook wel zo. En die pil is dan geen 100% bescherming. Maar wat is er gebeurd? Ik weet niet. Zwangerschappen en vrouwen op de rug en dan zo rollen. En wat ben je aan het doen? Je zorgt ervoor dat je zaad op de goede plek komt. Ja, zo, er komt een kind van je. Ik heb geen kinderen gekregen die ik wilde.
Dus dat is niet gelukt?
Nou ja, de abortussen zijn gelukt, zo kan je dat ook noemen. Maar.
Oh,
ja.
Dus jullie zijn een beetje laat met dat gesprek begonnen misschien dan...
Ja, als je ervan uitgaat dat een vrouw anticonceptie gebruikt, ik zou zeggen, stop daarmee. Praat er eerst over en stop er dan mee, in plaats van mij voor een voldoende feit te stellen, lijkt me.
Nou ja, mannen die luisteren, gewoon condooms gebruiken en dan het gesprek aangaan. Ja, je kan er niet van, ja, ik weet niet hoe lang je al deze vrouw aan het daten was, dus dat is iets wat ik niet weet, maar... Ja, als je niet nog niet weet of een vrouw echt anticonceptie gebruikt. Of jullie hebben het er nog niet over gehad.
Ik wist dat ze anticonceptie gebruikten. Ze slikte gewoon een pil en dat is wat ze zeiden.
Ja, maar
en
als je niet weet of iemand een kinderwens heeft of niet, dan moet je gewoon condooms gebruiken. Laat het al dan gewoon een les zijn voor de luisteraars in ieder geval.
Ja, wacht eens even. Het gesprek was als volgt. Ik wilde geen kinderen. En zij stemde daarmee in, beide. Zoiets van, oh, dan nemen we geen kinderen. Dat bedoel, dat wil zij ook niet. En ik slik anticonceptie en kinderen nemen, dat doen we niet. Maar het dan toch proberen.
Ja.
Dat is wat er gebeurd is. En dat noem ik dan baby trap. Ja. Of dat noem ik niet zo. Dat is gewoon gebeurd.
Ja, ik ken wel vergelijkbare verhalen.
Ja.
Maar ik vraag me af, als er dan ooit een anticonceptie komt voor mannen, zou ik die mannen dan verder op vertrouwen dat zij dat kunnen nemen? Ja, vind ik wel interessant.
Ja, dat zou ik dus nooit vertrouwen. Nee, want ja, dat komt toch in mijn lichaam, weet je wel. Zo'n man die kan gewoon weglopen en dan heeft hij geen last meer van. Maar ik zit met dat kind.
Ja,
dus misschien kan je iemand wel 100% vertrouwen. Maar dan nog zit ik ermee als het toch misgaat. Dus dan zou ik nooit aan een man overlaten. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, daar twijfelde ik dan op een gegeven moment over. Want ik vind het wel een goede zaak dat die verantwoordelijkheid ook gedeeld wordt met mannen. Want anticonceptie is voor veel vrouwen best wel een groot ding.
Ja.
Veel vrouwen worden op een slechte manier beïnvloed door hormonen. Mm. Of zetten wel een spiraaltje of wat dan ook. Dus het is iets waar je de man ook bij moet betrekken. En dat onderzoek, ja, daar zit gewoon nog niet genoeg druk achter. Maar ze zijn er wel mee bezig, dat denk ik wel.
Ja, klopt. Ze hebben ook een mannenpil uitgevonden, maar er was geen enkele man die het wilde gebruiken. Ja, toch? Ja.
Ik dacht dat het iets mogelijk was zonder al te ernstige bijwerking. Maar
ja, dus dat is vreemd. Want waarom is dat dan zo?
Ja. Dat is inderdaad. Want vrouwen gingen daar toch heel makkelijk aan. Toch in de jaren 60 aan de pil en zo. Maar mannen hebben daar toch een of andere weerstand tegen.
Bestaat die pil, ja of nee? En als ze bestaat, de pil
van mannen, wat voor, ja.
Hij bestaat dus nog niet. En,
nee,
oké, dan weet je ook niet wat voor. Als hij nu zou bestaan, dan zou hij wel vreselijke bijwerking hebben.
Ja, maar dat is het dus. Want nu is dat ineens de vraag. Stel je voor als dat bijwerkingen zou hebben. Maar die pil heeft wel heel veel bijwerkingen voor vrouwen. En nu dat mannen misschien een pil met bijwerkingen zou moeten nemen, wordt het ineens een issue.
Ja.
Hangt er vanaf wat voor bijwerkingen. Ik zou zeggen, ik kies de minst schadelijke bijwerkingen.
Maar stel je voor dat
Als je open eruit valt.
Überhaupt bijwerkingen bedoel ik dan. Het is gewoon het idee dat er misschien bijwerkingen voor zijn. Dan zijn mannen al van,
Je hebt gelezen over een pil die nog niet bestaat of van de bijwerkingen nog niet bekend zijn.
Nee, Loki, laat het even anders. Ik ben benieuwd, een hypothetische vraag aan Louis en aan Erik. Stel je voor, er komt nu een mannenpil op de markt en jullie hebben beide een relatie waarin jullie geen kinderen willen.
Hmm.
En die mannenpil heeft bijwerkingen zoals een beetje overgewicht en iets minder libido gevoel. Je kan er een beetje depressief worden. Acne gaat juist van weg. Dus dat is wel positief, als je het hebt. Zouden jullie dat
komt gewoon ook gewoon door het idee dat de vrouw anticonceptie moet nemen.
Maar waarom? Waarom moet die vrouw
dat? Daar groei je mee op.
Zo'n condoom moet een man dan hebben, denk ik.
Nee, maar zou je een pil nemen, Erik?
Ik denk het wel. Ik kan het afwisselen, maar
de
bijwerking van de pil is ook carcinogene en dat soort ellende. Maar het lijkt me afwisselen lijkt me wel fair. Ja, tuurlijk.
Oh, dus ben je toch
Je bedoelt het zo van dat we zo, dat die beelden is van een man.
Ja.
En dat je dan in een relatie bent van, nou schat,
ja,
neem jij nu deze 2 maanden, 3 maanden jouw je pil?
Ja.
En dan over, maar werkt dat zo ook?
Kijk, stel dat dat een vrouw heel ernstige bijwerkingen heeft.
Hm.
Dan zou je dan kunnen bespreken van, misschien kan de man dan aan de anticonceptie gaan, want dat is nu gewoon geen optie.
Nee.
Ja, condooms zijn gewoon minder betrouwbaar.
Er zitten nog meer nadelen aan.
Ja, en dus wat ik bedoelde met die mannen en die bijwerkingen is meer niet dat mannen niet tegen bijwerkingen kunnen, maar meer dat er wordt vergeten dat vrouwen wel veel bijwerkingen hebben en hebben gehad. thuis.
Ja, daar weet ik niks van.
Nee, ja.
Maar heeft elke vrouw bijwerking?
Nee, maar één meer dan de andere. Ja, ja. Sommigen hebben nergens last van.
Ik ken best wel veel vrouwen die zijn gestopt met de pil. Wat ik best wel een ernstig idee vind. Want ik kan mezelf echt niet voorstellen dat ik daarmee zou stoppen. Maar ik ken dus vriendinnen die last hadden van depressie, stemmingstoornissen.
Ja, ik ook. Ja.
Alexandra gewoon.
Alexandra,
die is zwaar depressief geweest door hormonen.
Ja.
En ze komt door anticonceptie. Ja.
Maar nog even op terug.
Dus ja, dat je jezelf gewoon niet bent. Ja,
inderdaad, dat gevoel had ik heel erg. En ik had ook moeite. Ik had al moeite met contact maken met mensen, maar toen ik de pil slikte helemaal. En toen werd ik er ook nog heel erg angstig van. Dat was echt heel, heel freaky. Maar je zei dat mannen kunnen bijwerkingen minder hebben dan vrouwen. Maar het is wel wetenschappelijk bewezen dat vrouwen meer pijn kunnen handelen dan mannen. Kijk, een vrouw, luister goed mannen, dat is echt verschrikkelijk dat leven. Want je bent 13 jaar, dan word je ongesteld. Nou, dat is een pijn die is niet te beschrijven, toch René? Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, ik wil even een notitie bijvoegen, want het verschilt echt per vrouw.
Dat klopt, maar het kan heel pijnlijk zijn. Ja. En er zijn wel veel vrouwen die dat, denk ik,
een significant deel.
Ja, en dan, dus dan word je ontmaagd, dat is ook heel pijnlijk, heel bloederig. Ja? Dan krijg je een kind, dat is het toppunt gewoon. Dat is zo pijnlijk en zo bloederig, dat is echt verschrikkelijk. En dan denk je dat je overal vanaf bent, krijg je de overgang. Laat ik daar helemaal niet meer over beginnen. Dus dat zijn zulke moeilijke dingen in een vrouwenleven, waar jullie allemaal geen voorstelling van kunnen maken. Dus wij kunnen heel goed pijn verdragen. Dus zo'n pil met bijwerkingen, denken vrouwen misschien intuïtief, dat kan ik ook wel handelen. Weet je, als een vrouw griep heeft, dan gaat ze toch door. Als een man griep heeft, dat is zo'n verhaaltje. Dan is het meteen een kindje en dan is hij, ik ben zo ziek, ik kan eigenlijk helemaal niets meer. Maar
okay,
omdat mannen eigenlijk best wel kwetsbaar zijn.
Ik weet niet wat ik daarmee
Het verschilt toch per geval even.
Ja. Nee.
Ik wist sowieso dat die gruwelijke pijn bij de ontmaagding, dat wist ik dan ook niet hoe vreselijk traumatisch
het
dat
kan,
is.
Maar het kan heel pijnlijk
zijn. Meisjes die ongesteld zijn en die bevalling, my god, ik moet er niet aan denken van een ramp. En dat de vrouwen zo bruut in de overgang komen, dat zijn dingen die ik me echt wel realiseer. Van,
het, oh ja, zweet, hè? Ja.
Maar wat was je punt? Dat mannen relatief ten opzichte van vrouwen een soort van watjes zijn die niet tegen pijn kunnen.
Ja, dat ze daarom bang zijn voor die bijwerkingen. Dat is mijn theorie.
Het een betekent het ander niet.
Maar gewoon al die bijwerkingen kan ik niet aan, weet je wel. Dus dan laat ik maar niet aan die pil beginnen. Terwijl zo'n vrouw denkt, die bijwerkingen, dat doe ik gewoon
maar even. Ja, maar mannen kunnen ook wel tegen een stootje. Ik denk dat jongens over het algemeen wat wilder zijn. Die hebben wat meer blauwe plekken enzovoorts. Dat is natuurlijk absoluut geen pijn vergeleken bij ongesteld zijn.
Ja.
Maar, het zou kunnen. Het zou
als
kunnen,
je daarvoor moet kiezen, is het natuurlijk weer iets anders. Want als je zegt van, aan mijn lijf geen polonaise of zo.
Ja.
Is dat anders dan dat je gewoon zelf ervoor kiest om een soort van wegpartij.
Ja, maar is dat altijd een keuze?
Ja, dat is ook door hormonen gestuurd. Mannen zitten met testosteron, die gaan wilde dingen doen. Die gaan op hun bek en hebben hartstikke veel pijn. Skateboarden, noem maar wat. Of ze gaan vechten. Ja, dat krijg je met testosteron. Gaan vrouwen ook doen als je voor met testosteron pompt. Doet pijn.
Herken je
vrouwen zijn over het algemeen beter in self-soothing en voor zichzelf zorgen en alles zacht en aardig maken. Dus ja.
Nou ja, ik wil niet één geslacht sterker noemen dan het andere. Maar ik bedoel, qua verdragen van pijn, zijn vrouwen soort van experts gewoon. En
er zit veel meer drama in een vrouw, heb ik wel eens gelezen.
Oh ja?
Maar dat heeft niet zozeer te maken met het verdragen van pijn, maar gewoon ook met teleurstelling of liefdesverdriet of het niet krijgen.
Emotionele schommeling ook, dat heb ik nog niet eens over gehad. Dus je hebt gedurende van je 13e tot je 50ste in je vruchtbare leeftijd, zeg maar, daar heb je altijd last van emotionele schommelingen. Elke maand weer. Dus je bent nooit emotioneel altijd stabiel. Dat ligt precies aan welke fase van je vruchtbaarheid. Cyclus.
Hysterie.
Kunnen
mannen ook hebben.
Het
gevoel schommelt tenminste. Dan ben je niet depressief of manisch.
Nee, hele slechte timing van.
Maar wat is hysterie, Charlotte?
Hysterie is een 19e eeuwse psychiatrische diagnose voor vrouwen die seksueel gefrustreerd waren. En daarom hysteria betekent geloof ik ook baarmoeder. die baarmoeder die was niet gezond. Dus als oplossing, geneesmiddel, was daar de vibrator. En al die vrouwen genezen spontaan.
Ja, ja.
Als
ze seksueel misbruikt waren, dan waren dat onderdrukte seksuele lusten en zo.
Is dat jong, is het toch?
Ja, zoiets voor het jong. We gooiden wat koot tegen aan een vibrator.
Ja, ja, het werkte wel. Die wachtkamer zat er vol met vrouwen.
Gebruikte hij ook Freud was koken? Wie had degene die kook had ook de vibrator?
Ja, ik dacht dat het Carl Jung was en die gebruikte ook koken inderdaad. Maar niet op regelmatige basis, hè? Af en toe gewoon. Hmm. Dus ik wil niet zwaar verstand.
Nou, die heeft kanker aan zijn neus gekregen. Die hield
vanwege de kook? Ja. Oh, ik had begrepen dat hij
het ook gebruikt. Maar hield zijn cliënten er ook van. Zo krijg je klandizie, die blijft er terug gewoon.
Ah, klinkt wel als een hele gat in de markt.
Dat is wel one-stop shop.
Ja,
dan in de naam van de wetenschap.
Kan de vibrator de man vervangen?
Ik heb nog nooit gebruikt, dus ik weet het niet.
Charmant.
Nee, maar ze zijn geavanceerd toch tegenwoordig, of niet? Ja, het clitoraal, zowel vaginaal als clitoraal wordt het gestimuleerd. Daar kan een man helemaal niet tegenop.
Maar hey, wat ik denk, kijk, als een man, stel je een kunstvagina. Heb je liever een kunstvagina of een echte vrouw?
Nee, dat is de kwestie. Dat is dat voor een vrouw toch wel.
Heb je liever een echte kut of een vrouw met een kunstvagina? Ik zou het laatste kiezen.
Maar laatst had ik dus een date met iemand. En die zei ze van... Ja, ik had een tijdje een relatie met iemand. En achteraf vroeg ik me af of zij nou omgebouwd.
Oh, echt? Achteraf?
Ik dacht even van, hè, maar hoe heb je die poes dan bekeken? Of zo?
Ja, ja. Even kijken.
Maar ja, hij deed er niet heel erg moeilijk over. Er zijn zo'n mentale issues erbij.
Nee. Is dat dan heel anders dan een echte vagina? Misschien is er nauwelijks verschil.
Ja, dus hij zei van ja... Misschien hebben ze gewoon een hele goede job gedaan met die constructie.
Ja, inderdaad.
Kijk, volgde je vaan niet. Je kwam je tegen die omgebouwd was? Of een man die het gedaan had met een ombouwproject?
Ik had een date met iemand die een korte relatie had met een vrouw. En waarvan hij achteraf dacht, zij was waarschijnlijk omgebouwd tot vrouw.
Ja, oké.
Maar het klonk ook niet alsof hij dat een probleem vond. Hij vond het gewoon meer een soort van interessant.
Oh, ja.
Ik dacht van, ja, zou je dat dan niet raar vinden? Maar hij vond het niet echt een probleem ook.
Nee.
Maar hij was gewoon meer nieuwsgierig.
Oh.
Even terug van het feminisme. Dat een vrouw doet hetzelfde beroep als de man, maar krijgt minder. Dat is waar heel veel vrouwen zeggen van, hey, what the fuck is dit, hey? Dat kan niet.
Ja, dat vind ik ook. Maar daar heb ik ook tegenargumenten over gehoord. Kijk, als man werk je vaak 40 uur. En als vrouw wil je ook 40 uur werken. Maar als je kinderen wil, dan moet je met zwangerschapsverlof. Daarna wil je ook vaak een tijdje part-time werken om voor je kind te zorgen. Dat is niet bij iedere vrouw zo, maar dat gebeurt wel vaak. En als je part-time werkt, heb je gewoon minder carrièrekansen. En minder kansen om echt mee te komen in dat bedrijf. Waardoor je ook minder goed beloond wordt. Plus, een vrouw heeft door minder testosteron minder de neiging tot competitie. Dus wanneer een man in salarisonderhandelingen zit, dan zit hij in een soort vechtmodus, weet je wel. Terwijl een vrouw, die is door die minder testosteron veel sociaal en ze is veel meer aan het denken over hoe gaan we onderhandelen? Hoe komen we tot consensus in plaats van hoe ga ik winnen? Dus ik denk dat het ook te maken heeft met biologische oorzaken. Hoe zit een man in elkaar over het algemeen en een vrouw? Dus het is niet altijd de schuld, denk ik, van een baas, maar meer psychologisch, biologisch.
Ook gewoon op de toekomst.
Je kunt het niet meer goed praten trouwens.
Nee, maar dat zijn dan twee dingen. Want in zo'n onderzoek zijn ze uitgegaan van dezelfde positie. Dus van een vrouw die 40 uur werkt en een man die 40 uur werkt.
Oh ja, dus is dat zo?
Ja, dus in een gelijke positie.
Ja.
En ten tweede, als het gaat om corporate culture, daar hadden we het ook een keer over. Van, willen we wel zo zijn als die man? Weet je wel, want die bedrijfscultuur is heel erg op die testosteron gebouwd.
Ja,
heel erg op agressief en graaien en niet samenwerken, maar juist gewoon naar boven klimmen ten koste van alles en iedereen.
Ja.
En moeten we daarnaar verlangen of juist dat we eigen manier ontwikkelen?
Ik denk dat als meer zeg maar, vrouwelijke elementen in zo'n bedrijf komen, dat is heel gezond voor zo'n bedrijf. Er komt er veel meer evenwicht. Als je kijkt naar een bankenwereld bijvoorbeeld, hoe die competitie met elkaar, wat het heeft veroorzaakt. Ik denk dat het echt wel een van de oorzaken van een crisis is geweest bijvoorbeeld.
Door mannen.
Ja, en cocaïne, denk ik. Dat is ook een hele grote...
Maar cocaïne weet ik niet. Er is één bank, ik geloof in Groenland of IJsland.
IJsland. Ja.
Zo opvallend. Die raad van bestuur bestond uit vrouwen en die hebben geen onduidelijke beleggingsproducten ingekocht die dan een relatief hoog rendement hadden. Maar gewoon omdat ze het beleggingsproduct niet begrepen, hebben ze nee gezegd. Zo, we gaan niet het spaarcentje van anderen iets onduidelijk stoppen. En daar zaten die subprime hypotheken dus bij.
Ja, en vrouwen zijn dan
wat meer... Die geen staatssteun nodig gehad heeft.
Ja, en Maleisië trouwens, waar ook heel veel vrouwen in het bankenwezen. Streng islamitisch land, maar er werken heel veel vrouwen in hoge posities. Maar dat weet ik niet of dat door vrouwen komt, maar dat was een aflevering van Tegenlicht. En dat kwam volgens die aflevering door de sharia-bankieren. Dus zij bankieren met islamitisch recht en daardoor hebben ze ook een hele gezonde manier van bankieren. Maar er werken ook veel vrouwen dus in de bankensector. Misschien denk dat
volgens de islam mag je geen rente vragen.
Onder andere. Maar je mag ook niet investeren in dingen als wapenindustrie of porno of dat soort dingen.
Maar dat is wel interessant, want ik zie...
En nog meer zijn medewerkers.
Ik ben zelf dan ambitieus en ik wil het maximale uit het leven halen. En dan zie ik wel eens entrepreneur, bijvoorbeeld het magazine Entrepreneur. En dan staat er wel eens een vrouw op de voorkant. En dan denk ik van wow, en dat is vaak dan ook een aantrekkelijke vrouw. En dan denk ik van wow, die wil gewoon neuken. Dat krijg je dan, hè? Dat krijg je dan van, die zou ik wel willen neuken. Maar dan in een relatie, in realiteit zeg je, of heb je, zij is jouw baas. Ik wil wel met jou naar bed. Als man denk je van, ik wil wel met jou naar bed, want je bent echt wel die draai van met een vrouw naar bed gaan, zit er zo in. Maar zij is jouw superior.
Nou ja, ik denk dat privé en in het openbaar die persoonlijkheden heel anders kunnen zijn. Want ik ken genoeg mannen die in zo'n wereld zitten die juist thuis liever onderdanig zijn. Dus ik denk dat het per se... Dat privé en dat publiek dus op het werk, dat hetzelfde is.
Ik geloof dat ambitieuze vrouwen die maatschappelijk behoorlijk succesvol zijn, dat die een partnerkeuze, en goed maar weten hoe dat werkt, maar toch altijd op zoek zijn naar een man die dan nog succesvoller is, volgens welke maatstaf dan ook. Dat schijnt echt een heel sterk mechanisme te zijn.
Ja.
Waarbij maatschappelijk succesvolle mannen die eisen misschien zo direct aan een vrouw stellen. Of sterker nog, dat mannen bang zijn voor een vrouw die maatschappelijk succesvoller is, omdat ze, en dat laatste weet ik dan niet, want ik heb dat zelf niet. Maar daar zijn mannen een soort van bang voor, dat ze thuis niet de baas zijn. Ja. Maar je ziet het ook bij vrouwen die dan relatief hoog op de maatschappelijke ladder zitten. Dat ze toch echt alleen maar in die pool van mannen zoeken. Die dan weer een niveau hoger zitten.
Maar Louis had het meer over dat hij bang was dat zo'n vrouw dan in een echte relatie de overhand
zou hebben. Ja, dat bedoel ik ook echt te zeggen. Dat wat er dan bij hoort bij het verhaal is dat... mannen dan het liefst een partner willen die dan niet hun maatschappelijk sterkere is. Waarom weet ik niet.
Ik heb wel eens een porno gezien. Soms zie je dan wel eens anale seks en dan ontvangt de vrouw dus de anale seks. En tegenwoordig zie je ook in porno dat mannen anale seks ontvangen. En ik zag dan zo'n pornofilmpje. Dus dan werd eerst die vrouw anaal genomen. En dat was allemaal oké. En misschien een beetje pijnlijk of whatever. Ik weet niet wat de vrouw voelt. Maar toen werden de rollen omgedraaid. En moest hij opeens ontvanger zijn. En dat vond hij dan lastig. En die vrouw reageerde van... Ah, zie je wel. Ik doe dat wel, weet je. En als het andersom is dat jij dan iets in je kont krijgt... Dan is het meteen
maar
zo van...
Maar dat is porno. Dus blijkbaar kijken mannen daar graag naar.
Nou, je ziet het steeds vaker hoor. Dat een man gewoon iets in de kont krijgt. Ook door een vrouw. Ik heb laatst ook het dagboek van een Colgirl gezien, een Nederlandse serie. Dat zo'n man dan echt zo met zo'n ding in zijn bek. Zo'n gagball, ja. Ik heb het ook op een fetishfeest gegaan. Dan zag ik ook gewoon zo'n man die dan bij zo'n vrouw loopt. Misschien is het een beetje voor de show, maar er zijn mannen die dan kicken. Maar ik ben niet zo, hoor. Maar als een vrouw tegen mij zou zeggen van, ik wil nu dat je nou... mij gaat likken of orale seks met mij doet. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Als ik haar echt leuk vind, dan doe ik dat misschien. Ben ik ook een soort van slaaf, want mensen raken blind of zijn blind als ze verliefd zijn. En het kan ook zijn dat de een verliefd is en de ander niet verliefd. En dan is zo'n vrouw dan, hij is verliefd op mij, ik heb macht over hem. En ik wil nu dat hij mij gaat beffen en hij doet dat gewoon. Ja. Is dat dan niet feministisch? Is dat feministisch of is dat misbruik maakt van macht? Of?
Ik geloof dat het rollenspel bij SM, maar ik weet er niet zoveel van. Maar het is dan juist het omkeren van rollen. Dus mannen die op hun werk lekker flink kunnen lopen, vernederen of commanderen enzovoorts, dat die dan naar een dominatrix gaan.
Ja.
Dat die dominatrix misschien eigenlijk een kar gehuft op meisje is geweest en nu ook eens een keer lekker het zweepje eroverheen halen. Dat weet ik niet hoe die deal in elkaar zit, maar dat is in ieder geval niet een patroon wat je in een gezonde relatie...
Ja, vorige keer hadden we het ook over BDSM, bij de vorige uitzending. Toen hadden we het over dat het misschien een soort kanaliseren van agressie is. Eigenlijk een hele gezonde manier om je agressie naar buiten te laten. In plaats van dat je je vrouw bijvoorbeeld slaat of dat je... Weet je, mannen hebben toch meer agressie toch dan vrouwen, vanwege die testosteron. Nou, dat is eigenlijk een hele gecontroleerde manier om dat toch te uiten.
Ja, ik bedoel, tijdens de daad of zo... Dan,
dat is ook mijn theorie.
Dan. Tijdens de daad, en dan merk ik van mezelf wel... Dat ik dan zo sla op de kont van die vrouw, weet je wel. En veel vrouwen vinden het ook leuk. Maar als zij dat dan bij mij zou doen, dan heb ik zoiets van...
Vind je dat niet leuk?
Dan heb ik zoiets van, wow, oké.
Nou ja, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur. Yes. Dus ja, daar hoef je ook helemaal niet raar over te worden of zo.
Nee.
Maar ik denk wel dat, dat het een beetje fictie is dat... mensen die rollen opdraaien bij BDSM.
Oh ja,
het kan wel dat je zeg maar normaal dominant bent en dan ineens onderdanig. Maar dat hoeft niet per se. En er zijn ook veel mensen die switch zijn, dus beide doen.
Ik vind rollenspellen, seksen, dan ook nog ingewikkelder maken dan nodig.
Dat ik denk dat vooral belangrijk is...
attributen en acteerwerk.
Het is belangrijk om de juiste partner te vinden. Ik bedoel, Louis, ook als je een bepaald iets fijn vindt, als je dan de juiste partner hebt, dan kan dat gewoon aansluiten. Weet je. Maar als je dan net die verkeerde hebt,
ja,
dan kan je jezelf ook raar gaan voelen.
Ja, inderdaad. Ja, ben ik nou gewoon raar?
Is het nou raar dat ik dit niet wil? Maar
Zo, dat moet ook net met je komen.
Ja, ik ben wel voor gelijke rechten. Ik heb wel een soort van idee, zeker als ik een borrel op heb. En ik heb nogal een groot ego. Maar eerder in dit interview of dit gesprek heb je mooi gezegd dat ik heel erg onzeker ben. Maar dat is wel een aparte combinatie. Onzeker zijn en een groot ego hebben. En dat bij mooie vrouwen of bij vrouwen. Dat werkt, dat zorgt voor interessante situaties. Machtssituaties waar je soms helemaal niet van bewust van bent. In een relatie denk ik ook wel van... het is niet zo dat de vrouw dan gewoon per se moet schoonmaken. En als zij zegt van nu is het even jouw beurt om schoon te maken. Dat je dan niet zegt van nee, dat moet jij doen. Dat je ruzies krijgt van dat is jouw taak. Want jij bent de vrouw. Dan ben ik wel van de equal rights, weet je wel.
Hmm.
Zeker als je verliefd bent op haar of je houdt van haar. Dan doe je dat automatisch, denk ik. Dus, en ik ben ook voor gelijke inkomen. Ik vind dat niet vreemd als het in het krant staat dat iemand als Jennifer Lawrence strijdt voor equal payments in Hollywood. Ik vind dat alleen maar goed. Blijkbaar is het er nog niet.
En wat bedoel jij met die machtsposities?
Nou ja, ik heb ook wel het idee dat vrouwen ook wel een bepaalde... Ik heb dat wel eens gezegd. Een vrouw heeft het veel makkelijker in het daten dan een man. Omdat een man altijd maar die stap maakt om... de vrouw aan te spreken. En dat gebeurt andersom. Bij mij in ieder geval niet. Misschien als je die klappen heel erg goed, succesvol, in ieder geval whatever een man bent, dat het wel gebeurt. Maar het is nog steeds de regel dat een man op de vrouw moet afstappen bij het daten.
Ja. Maar ik denk ook, nu ik zelf aan het daten ben, heb ik daar wel een beetje verklaring voor.
Oh.
Die niet zo uit de samenleving spreekt, maar meer uit de praktijk. Dat als vrouw je gewoon overladen wordt met berichtjes, als je op zo'n site zit. En op een gegeven moment dan weet je gewoon niet meer wie je moet antwoorden. En dan denk je echt van, oké, laat maar. Of beeld.
Ja, maar dan wordt er dus ook niet inderdaad op gereageerd. Dan voel je als man zijn toch wel afgewezen.
Nee, maar gewoon om het even uit te leggen. Dat ik zou ook wel op zoek gaan naar mannen op die site. Maar omdat ik gewoon overspoeld word met berichten, ga ik dat gewoon niet doen. Dus het is gewoon meer een... Ja, misschien is dat niet echt een geruststelling. Het is niet een soort persoonlijke ideologie dat ik dat niet ga doen. Meestal niet, bijna nooit. Omdat ik sowieso al word overladen met berichten. Dus dan ga ik niet ook nog op zoek. Want dan ben ik van vermoeid door die hele, gebeuren.
Maar het gebeurt wel, begrijp wat je zegt. En dat is ook wel vervelend voor mij, want ik sta dan in die 3000 berichten die zij krijgt in haar inbox. Maar het gebeurt wel eens dat een vrouw op mij reageert. Weet je wel? Die zegt van, hey Louis, hoe is het met jou? Dus het komt steeds vaker voor dat vrouwen het initiatief nemen. En dat vind ik alleen maar leuk. Ja. Maar het moet dan wel klikken en dan ligt ook wat voor vrouw.
Maar wat ik wil nog trouwens vragen.
Ik vind het wel jammer eigenlijk. Ik vond het wel leuk dat elkaar het hof maken. En het was zo aardig. Vrouwen nemen inderdaad niet het initiatief, maar bepalen wel degelijk. Als het er een beetje subtiel aan toe gaat. Vrouwen bepalen gewoon wie het mogen proberen om haar te versieren. En dat is een soort van mooi. En met het internet zie ik dat helemaal niet. Ik kom nu weer terug op de relatiemarkt. Ik zie bij God niet van die eerste openingsset van er zou wat mogelijk zijn, die is er niet. En ik denk dat mannen die hebben een andere taak in het leven. Zij kunnen niet zwanger worden, zij blijven niet met die kinderen achter. Dus evolutionair biologisch lijkt me vrouwen wat selectiever in het kiezen van hun seksuele partners. In theorie. He, mannen die moeten altijd overal overheen. You can't have them all, maar wel zoveel mogelijk. Ik denk dat vrouwen net even anders denken.
Ja, dat denk ik ook wel.
Want dat zorgt ook weer voor frustratie bij die mannen. Ja. Dat ze zo denken. En dan krijg je zelfs geweld. Je krijgt verkrachtingen. Je krijgt serieus. Je ziet het vaak op tv of je leest het vaak.
Wat ik me ook afvraag is dat eigenlijk de vrouw die krijgt een steeds sterkere positie in de maatschappij. Wat mijn vraag is ook, want stel je voor, jullie krijgen dus een vriendin die maatschappij wat op een hogere tree van de ladder staat dan jullie zelf, zouden jullie dat als een bedreiging voelen voor jullie mannelijkheid? Of zouden jullie zo sterk in jullie mannelijkheid staan dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt? Hoe zien jullie dat?
Als je flink in een relatie geïnvesteerd hebt en je hebt het idee dat je van de een op de andere dag aan de kant geschoven kan worden, omdat zij dan blijkbaar daar de macht toe heeft, de middelen of weet ik veel waarom, dan voelt het knap lullig vast.
Ik heb nu een match met
een mobieler is of zo. Ja, zou kunnen.
Een European Source Manager. Ik denk van, holy fuck, hè. European Source Manager is die vrouw. En ik heb nog geen contact met haar, maar in dat gesprek dan zou ik zeker vanuit mijn huidige positie ook wel van, jezus. Ik weet niet wat het betekent, hoor. Misschien is het zelf niet zo voor, maar nogmaals vanuit mijn huidige positie. Heb ik zoiets van, ik heb mijn studie nooit afgerond. Dan denk ik wel van iemand, een vrouw die hoger opgeleid is dan ik. Ik voel me wel een beetje aangetast in mijn mannelijkheid.
Dat wel?
Ja, toch wel. Zo van, ik kan niet meekomen met haar en ze staat boven mij. En dat wil ik niet, want ik wil eigenlijk boven haar zijn of in ieder geval gelijk. Merk dat toch wel. Heb ik. Ik was laatst bij een maagdenhuis een tijdje geleden. Een hoog opgeleide vrouw. Echt zo van, dat kan niet, want ik heb mijn school niet afgemaakt.
En dat is echt wel intimiderend.
Intimiderend, ja. En zo kwam ze ook een beetje over, hè. Want er zit dan in dat universitaire circuit, in die atmosfeer, in die sfeer. En dan zweep je elkaar op, weet je wel. Hetzelfde als bij toen we werkten bij Binkbank, was het ook, weet je wel, testosteron werd dan helemaal opgezweept, weet je wel.
Misschien hoort het er wel bij in een relatie tussen man en vrouw, dat in ieder geval de illusie er is dat de vrouw afhankelijk is van de man. Gewoon in een natural order. Want stel dat zij vrouwen krijgt, dan moet die man toch zijn dingen doen, zodat hij kan zorgen voor vrouwen en kinderen. Dus alleen al de illusie ervan, het hoeft ook niet zo echt zo te zijn.
Ja.
Maar als een vrouw echt totaal vrijgevochten, onafhankelijk en al dat is, en het is een langdurige relatie, dan geeft dat misschien een hele vreemde, dat je niet door dik en dun hoeft te gaan, of dat je op eieren gaat lopen.
Ja, ik snap het, maar dat is een soort wederzijdse afhankelijkheid. Die hebben met elkaar, wat zorgt voor een sociale
Dan krijg je weer codependent, dan kan het weer ziek worden, maar je wordt inderdaad bij een langdurige relatie, waarbij kinderen kunnen komen of zijn, dan is het ligt toch ook wel in de bedoeling dat je gewoon afhankelijk bent van elkaar.
Dat
je er samen doorheen gaat, door de alle tegenslagen en sleur en whatnot.
Ik denk dat het ook best wel gezond is om toch wel ook kwetsbaar te kunnen zijn bij iemand. En dus ook in zekere mate afhankelijk, maar niet compleet. Dat is denk ik heel ongezond. Maar de andere kant is denk ik ook heel ongezond, dat je compleet onafhankelijk bent. Ja. Dan kan je nooit ook echt samen die hele risicovolle band aangaan. Ja, die kan natuurlijk verbroken worden. Dat is wel pijnlijk. Ja.
Toch zie ik, en dat is iets heel stoms hoor, wat ik nu zeg. Als ik naar buiten ga, zie ik toch op een bepaald tijdstip, zie ik gewoon altijd een vrouw alleen achter de kinderwagen. En dan denk ik altijd bij mezelf, waar is die man dan? Is die aan het werk?
Nou ja, ik zie best wel veel mannen.
Oh,
ja?
Misschien net waar je op let hoor. Het kan ook dat jij daarop let.
Ik ben wel eens met een kinderwagen en een baby in een vondenpark geweest naar zo'n speeltuintje voor peuters. En dan ben je toch wel enig man en dan valt wel op.
Ja, maar ik moet er ook aan toevoegen dat ik weet nog dat de Canadese moeder van een huisgenootje hier vakantie was. En we hadden het over wat ze van Amsterdam vond. En zei, ja, ik vind het zo leuk om zoveel vaders op straat te zien.
Oh ja?
Dus relatief gezien in ieder geval zijn hier veel actieve vaders.
Ja.
Ja. Oh, omdat het mij opvalt, zie ik het ook. Dat is het ook. En ze van, oh, een vader.
Ja, let er een beetje op. Ja. Ik let er weer op van, waar is die man? Dat is net waar je op let.
Hij kreeg absurd veel aandacht. Dat was mijn baby niet. Twee keer gedaan.
Oh ja, ja.
Ik moet onthouden.
Ja.
Een goede pick-up.
Ja. Tip voor alle mannelijke luisteraars.
Ja. Of neem gewoon een puppy mee.
Ja, werkt dat ook? Ja.
Mannen met honden vind ik ook wel leuk.
Oh ja, ja.
En voor de vrouwelijke luisteraars, pas op voor oplichters met babywagens.
Ja, precies. Of met jonge hondjes.
Ja,
we zijn er alleen met dat hondje om, ja.
Sexual predator.
Ja, precies. Ja.
Dit was geen tip. Oké, nou, dit was een mooi gesprek. Bedankt Louis en Erik. We gaan weer verder met de avond.
Ja, maar even doei.
Doei. Nee, staat hij aan?
Ja, een beetje snel mag ook.
Een beetje snel nog ook, zegt zij tegen mij. Dat mag allemaal niet. Nee, vrouwen moeten dus onderdrukt worden. Ik vind dat ze te brutaal zijn geworden. Ze zeggen gewoon nee tegen mij en tegen veel andere mannen.
Filmstem.
Ja.
Yeah. Ik krijg nu ook gewoon gecommandeerd dat het een filmstem moet door vrouwen. Ik vind dat echt te ver gaan. Dat mag niet.
Gewoon even
doen. Ik weiger dat. Want ik weiger ook een hand aan te nemen van een vrouw. Dus nee, ik ga naar Saudi-Arabië. Ik heb het gehad hier in Nederland. Ik word altijd afgewezen door vrouwen. Ik word er heel erg onzeker van. En ben daardoor alcoholist geworden.
Ja, maar zo kunnen we de aflevering toch niet afsluiten.
Onze lieve luisteraars.
Onze lieve drie luisteraars. Ik hoop dat het ook gewoon 3 miljoen wordt. Zeker als Azië mee luistert. En het wordt vertaald in het Chinees. Waar ze ook allemaal een beetje onderdrukt worden ook, hopelijk. Want de vrouwen nemen het over. Beyoncé krijgt echt veel views. Te veel views ook op YouTube. Nee, ik voel me bedreigd door vrouwen.
Nee, maar Louis, wil je in maximaal 10 seconden een afsluiten vertellen in je filmstem?
Nee, dat kan ik niet. This year, feminists rule the world. They conquer the world. And they will destroy the world. They will destroy humanity. And there will be less population. Because they decide everything. Oké, en dat was het.
Okay. Met andere woorden, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Doei.
En dan nu nog de podcast tip voor deze aflevering. Hidden Brain. De Hidden Brain helpt nieuwsgierige mensen om de wereld beter te begrijpen en om hunzelf beter te begrijpen. Met wetenschap en via het vertellen van verhalen worden er onbewuste patronen van het menselijk gedrag blootgelegd. Super interessant voor als je de wereld niet begrijpt of jezelf niet begrijpt. Je kan deze podcast vinden via de app of iTunes of hoe je dan ook je podcast vindt. Je hebt zojuist geluisterd naar Irrationeel Ritueel met Charlotte en Reinelde. Bezoek ook onze blog irrationeelritueel.wordpress.com op het internet voor extra's en achtergrondinformatie en materiaal dat je moet zien om het te geloven. Op de blog kun je tevens contact met ons opnemen. We horen graag van jullie en hebben feedback en reacties nodig om op onze blog te zetten. Onze mysterieuze muzikale begeleiding voor de podcast komt van John Haltiwanger. Je kunt hem vinden op SoundCloud onder de naam Ceaseless. Een link naar John Haltiwanger's muziek is tevens te vinden op onze blog irrationeelritueel.wordpress.com.